We zijn de vorige keer gebleven in Matthäus. In bijzonder hebben wij stilgestaan bij deze geschiedenis. Korte geschiedenis, mag ik wel zeggen, van de genezing van een Melaatse. In Matthäus 8. Daar heb ik enige vragen over gehad, van verschillende kanten, van mensen die er niet zijn vanavond. Dat is dan helemaal jammer natuurlijk, maar daar kan ik ook niet helpen. Maar ik ga er toch nog even op in. Ik ben namelijk uitgeweken, naar aanleiding van deze Melaatse, naar het Oude Testament. En meer speciaal naar de geschiedenis van Mirjam in Numeri, waar we voor het eerst met Melaatsheid te maken. Nou, niet helemaal voor het eerst. Mozes was bij gelegenheid ook Melaats. Weet je wel, die hand is een boezem. Nagevraagd aan Napoleon, maar die wist van niks. Maar dat terzijde. Maar we hebben dus even stilgestaan bij Mirjam. Want de gedachte is dat Mirjam inderdaad een type in het algemeen is van Israël. Helemaal in het algemeen, want meer in het bijzonder is zij een beeld van de 10 stammen van Israël. Die nou eenmaal al 2000 jaar langer, naar Bijbelse tijden, maar iets van 2500 jaar al in ballingschap zijn, en waarvan wij op diverse schriftplaatsen, uiteindelijk zelfs op zeer vele schriftplaatsen leren, hoe juist uit dat deel van Israël, met bovendien eerst geboorterecht, hoe uit dat deel van Israël de gemeente afkomstig zou zijn. En daarvoor heb ik u even meegenomen naar Numeri de vorige keer, waar we geschiedenis hadden van Mozes met één vrouw en daartegenover Aaron met één vrouw. En ik kreeg later problemen over die vrouwen, daar kreeg ik vragen over. Maar ja, dat gebeurt dan, hè. Bijna vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen. Was één die zei heel eerlijk, nou, ik heb het eens nagekeken bij een bepaald boek. En daar stond dat de Cushitische, waarmee Mozes getrouwd was, een beeld is van de gemeente. En nou had ik dat op mijn vingers ook wel kunnen uitrekenen, dat het in dat boek zou staan. Er was namelijk een boek van John Nelson Darby. De man waarnaar de vergaderingen dikwijls genoemd worden, althans de zogeheten gesloten vergaderingen. In elk geval worden darbisten genoemd naar deze man. Maar het hele punt is, dus mijn eerste reactie op deze gedachte, dat die Cushitische een beeld zou zijn van de gemeente. Mijn eerste reactie is, ja, als ergens in de Bijbel ooit sprake is van een huwelijk, dan zegt men in die kring sowieso altijd, zonder het ook maar één moment te bewijzen, dat die vrouw dan in beeld is van de gemeente. Hoe dan ook. En wanneer dan ook en waar dan ook. Kortom, Sarah, de vrouw van Abraham, is in beeld van de gemeente. Eva natuurlijk is in beeld van de gemeente. Rebecca is in beeld van de gemeente. Rachel en Lea is ingewikkelder. Daar ben ik nooit achtergekomen wat men daar dan precies van zegt. Maar als men maar een vrouw tegenkomt, is dat de gemeente. Want men ziet daar nou eenmaal de gemeente als bruid. En niet als een opvatting. Die mening hebben wij daarover. Maar het speelt daar een belangrijke rol. Als ik het dan snel moet zeggen, dan zeg ik, die gedachte dat de gemeente de bruid van Christus is, is eigenlijk de basis van heel hun ecclesiologie. En dat betekent hun leer aangaande de gemeente. Dat wil zeggen, alles wat over de gemeente geleerd wordt, misschien moet ik dan netjes zeggen, bijna alles wat over de gemeente geleerd wordt daar, wordt ontleend aan die gedachte dat de gemeente de bruid is. En daarna gebeurt dat nog op een volstrekt, mijn zin is volstrekt onbijbelse wijze, omdat in de praktijk die redenering inhoudt dat de gemeente als bruid van Christus pas in de toekomst, in gemeenschap, in het huwelijk namelijk, in gemeenschap zal treden met de bruidegom, zodat de grote makke, als ik dat zeggen mag in dit verband, de grote makke van die redenering is, dat daarin in de praktijk de gemeenschap tussen de Heer en de gemeente ontkend wordt. Dat is waar het in de praktijk op aankomt. En dat is niet maar een conclusie die ik trek. Dat blijkt ook in de praktijk. Want in de praktijk trekt men de conclusie uit de redenering dat aangezien de gemeente de bruid is, moet de bruid zich voorbereiden op de bruidegom en op de bruiloft. De bruid moet zich dus mooi maken. En daar houdt men zich dan vervolgens dus ook in de praktijk mee bezig. Dat is kenmerkend voor de kring die ik nou noemde. Dat zeg ik zo neutraal mogelijk. Ik ben er zelf min of meer uit afkomstig. Weliswaar niet van de gesloten broeders eigenlijk. Want daar kwamen mijn voorouders weer uit, zal ik maar zeggen. Erin en eruit trouwens, in één generatie. Maar dat even tezijde. Ik bedoel, dat speelt verder ook geen rol. Daar gaat het me verder ook niet om. Maar waar het me om gaat is dat je niet op grond van de visie die je nou eenmaal hebt, overal, in elke vrouw, maar meteen de gemeente moet zien. Dat is namelijk ten onrechte. In de eerste plaats, de gemeente is namelijk sowieso niet de bruid. Dat staat ook nergens. De term bruid van Christus is trouwens sowieso een onbijbelse uitdrukking. En in het Nieuwe Testament, want daar vinden we in principe, daar vinden we in elk geval gemeentelijke waarheid, wordt het woord bruid nooit van toepassing gebracht op de gemeente. De enige keer dat het in overdrachtelijke zin gebruikt wordt, is in Openbaring 19. En daar wordt het gebruikt in verband met de aanvang van de 1000 jaren. Namelijk, ik zal u tonen, de vrouw, de bruid des lams, want zij heeft zichzelf bereid. Maar bij de aanvang van de 1000 jaren is de gemeente al 40 jaar bij de Heer in de hemel. Dus ik bedoel, dat heeft met elkaar zo goed als niets, een heel klein beetje, maar het heeft zo goed als niets met elkaar van doen. Die gemeente is in ieder geval niet die bruid. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal bijbelse waarheid. De gemeente wordt weliswaar wel beschreven, al weet ik maar één schriftplaats, wordt de gemeente wel beschreven als vrouw, als echtgenote dus eigenlijk van Christus. Maar de aardigheid van die schriftplaats is, dat is namelijk Efeze 5, dat daar wordt uitgelegd in welke zin, namelijk niet in de normale zin, niet naar het voorbeeld van Abraham en Sarah, of naar het voorbeeld van Isaac en Rebecca, of naar het voorbeeld van Jacob en Lea en Rachel, maar naar maar één voorbeeld, daar staat er ook bij, het voorbeeld namelijk van Adam en Eva, waaruit vervolgens de conclusie getrokken wordt, staat er ook allemaal bij, dus die trekken wij niet, die conclusie. Er staat ook gewoon bij dat Eva weliswaar de vrouw van de echtgenoot, dus om zo te zeggen, van Adam was, maar zij was daarvoor al zijn lichaam. Dat staat er. Of je dat nou begrijpt of niet, dat vraag ik nou niet, want zo diep wilde ik er niet op ingaan. Je hoeft het voor mij niet te begrijpen, als je maar gewoon leest wat er staat. De gemeente wordt weliswaar even genoemd als de vrouw van Christus, maar daarna wordt gezegd wat de betekenis daarvan is. De betekenis is namelijk dat de gemeente lichaam is van Christus. Vlees van zijn vlees en eventueel been van zijn benen. Maar dat is een uitdrukking die weliswaar in Efeze 5 staat, maar die rechtstreeks ontleend is aan Genesis 2. Aan Adam en Eva. Eva is namelijk, zeg ik altijd, de enige getrouwde vrouw geweest in heel de geschiedenis die nooit de bruid was. Zodat datzelfde schriftgedeelte tegenovergestelde bewijst van wat men erin wil lezen, dikwijls. Namelijk de gemeente niet de bruid. Integendeel, Eva is een beeld van de gemeente, maar daarom juist niet de bruid, ook nooit de bruid geweest. Speelt absoluut geen enkele rol. En dat is maar waar het om gaat. De gemeente is namelijk lichaam van Christus, is genomen uit Christus, zoals Eva genomen werd uit Adam. Dat wordt ook slecht begrepen, maar er komt dat daar een, laten we zeggen, theologische waarheid achter steekt. De waarheid namelijk dat gemeentelijke zaken, gemeentelijke waarheid, ontleend is aan de waarheid omtrent Christus. En nou anders gezegd, de gedachte is namelijk dat overal waar in het Oude Testament gesproken wordt expliciet over de Christus zoals wij die kennen, daar wordt met dezelfde woorden tegelijkertijd ook gesproken over de gemeente. Met andere woorden, weer met andere woorden, alles wat gezegd wordt over Christus is dus ook van toepassing op de gemeente. Omdat de gemeente zijn lichaam is en dat is ook de belangrijke waarheid die daarachter steekt. Ja, jullie waren er niet allemaal natuurlijk, maar afgelopen zondag dat ik hier gesproken heb, heb ik in een sneltreinvaart en tamelijk onzorgvuldig, maar niettemin, heb ik met een sneltreinvaart laten zien dat heel de inhoud van de Efezebrief, en als er dan al gemeentelijke waarheid in de Bijbel staat, dan is het in de Efezebrief, dat heel de waarheid van de Efezebrief ontleend is aan het Oude Testament. Ontleend is aan oud-testamentische schriftplaatsen. Ik zei onzorgvuldig, daar bedoelde ik alleen mee te zeggen, dat ik lang niet alle alle verwijzingen gegeven heb. Een paar die ik gewoon overgeslagen heb zondag en een paar die ik zelfs nog niet eens gezien had, die me achteraf pas weer te binnen schoten. Want als je er eenmaal mee bezig gaat, dan komt dat langzamerhand naar boven. Maar goed, dat werk ik nog wel eens een keer wat vollediger uit, want het lijkt me toch wel nuttig. Maar de gedachte is dat daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dat betekent dat alles wat aan geestelijke zegeningen genoemd was in het Oude Testament over de Christus, van toepassing is op de gemeente, want de gemeente is gezegend in Christus. Maar aangezien deze waarheid tot op zekere hoogte ook van toepassing is op Israël, staat er dus nog bij in de hemel. In de hemel in Christus. Want alles wat van Christus gezegd wordt is ook op de gemeente van toepassing, maar dan op het hemelse niveau. Wat dan? Nou, dan heb ik u meegenomen door Efeze. Punt 1, hij heeft ons uitverkoren in hem, in Christus, van voor de nederwerping der wereld. Maar op een andere plaats lezen wij welk volk er eigenlijk uitverkoren is, namelijk Israël. Dat is één ding. Maar veel belangrijker, wellicht nog, maar veel minder bekend, is natuurlijk dat de Heer Jezus zelf was uitverkoren van voor de grondlegging of nederwerping der wereld. En waar die uitspraak in de Bijbel staat, of woorden van die strekking in de Bijbel voorkomen, zijn ze dus ook van toepassing op de gemeente die in hem, en daardoor met hem, maar beter is te zeggen in hem, uitverkoren is. Zodat het een waarheid is die ontleend is aan Christus en wordt toegepast op de gemeente. Hetzelfde geldt voor de volgende waarheid van Efeze, namelijk hij heeft ons gepredestineerd tot aanstelling tot zoon, gepredestineerd tot zoonstelling, waarbij ik dan punt 1 moet zeggen, zoonstelling wil zeggen het aanstellen niet van zoon in het algemeen, maar het aanstellen van de eerstgeborene. En de gedachte is dat de gemeente wordt aangesteld tot eerstgeboren zoon van God, wel te verstaan, maar de eerstgeboren zoon van God is Christus, en dat staat ook gewoon in het Oude Testament. Maar aangezien wij in Christus zijn, is het dus zo dat deze waarheid met betrekking tot Christus ook wordt toegepast op de gemeente. Daarna op aards niveau, vervolgens ook op Israël, hoor, maar dat is een ander verhaal. Nou enzovoorts, zo gaat dat die hele Efezebrief door, waarbij dus de gedachte is dat wat gezegd wordt over Christus ook van toepassing is op de gemeente, niet omdat de gemeente de bruid is, maar omdat de gemeente het lichaam is van Christus. En de enige schriftplaats die, voor zover ik weet, spreekt over de gemeente als de vrouw van Christus, zegt daarbij wat het inhoudt, namelijk dat de gemeente het lichaam is van Christus. En dat is maar waar het om gaat. Zodat je voorzichtig moet zijn om elke keer als je in de Bijbel over een huwelijk leest te denken aan de gemeente. Bij die vrouw. Integendeel, je mag wel aan de gemeente denken, maar in de praktijk is het zo dat de gemeente, dat niet Sarah een type is van de gemeente, maar Abraham. En dat niet Isaac, en dat niet Rebecca een type is van de gemeente, maar Isaac. En dat niet Rachel en Lea een type zijn van de gemeente, maar Jacob. En dat is waar het om gaat, hoor. Dat ligt dus anders. De gemeente is het lichaam van Christus en als zodanig is het een mannelijk lichaam. Wij hebben deel aan de man. Niet omdat wij de vrouw zijn, maar omdat wij zijn lichaam zijn. En als de gemeente dan al een rol speelt in die kwestie van bruid en bruidegom, dan is dat omdat de gemeente het lichaam is van de bruidegom. Dat er overeenkomst is tussen het lichaam van de bruidegom en de bruid van de bruidegom, dat is mij bekend. Natuurlijk, zo is het ook. Maar dat wij, dat het lichaam, laat ik het zo zeggen, het lichaam verandert van de bruidegom, staat veel nader tot de bruidegom dan de bruid, uiteraard. Nou goed, meer wil ik er niet van zeggen, maar de gedachte dat, de gedachte zo van, Mozes heeft een Keshitische vrouw, Mozes is een type van Christus, dan moet die vrouw een type zijn van de gemeente. Dat is wel erg naïef gedacht, maar het probleem is dat, ik heb net misschien heb u gedacht dat ik me wat lelijk uitliet over deze opvattingen uit bepaalde kring, maar ik moet erbij zeggen, dat is wel de enige groepering die ik ken, waar men überhaupt nog wat weet van typologie, want daarbuiten weet men er sowieso niks van. Dus dat is de andere kant van het verhaal, maar dat is nou ook net het probleem. Er is toch niemand die er verstand van heeft. Er is ook niemand dus die het tegenspreekt in de praktijk. Dus blijven dat soort redeneringen gewoon bestaan. Maar de volgende vraag zou moeten zijn, als Mozes dan een type is van Christus, en die vrouw dan dus een type is van de gemeente, waarom distantieert de Heer Jezus zich dan van Mozes en zegt, ja, Mozes heeft u wel gezegd, maar ik zeg u, wat is dan het verschil namelijk? En waarom zegt Johannes dan, of schrijft Johannes dan in ieder geval in Johannes 1, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, en dat is een levensgroot verschil uiteraard. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat Mozes niet een type is van Christus, maar dat woord type, dat moet je wel even goed begrijpen dan. Ik zal proberen het woord nou te omzeilen en andere termen te gebruiken. Mozes is namelijk de personificatie, je mag ook type zeggen, maar Mozes is de personificatie van de wet. Als de wet de gestalte van een mens aanneemt, dan is die mens Mozes. Daar kan je gewoon bewijzen uit de schrift, want 9 van de 10 keer, bij wijze van spreken dan, 9 van de 10 keer als Mozes genoemd wordt, dan wordt daarmee niet de man Mozes genoemd, maar wordt de wet bedoeld. En niet Christus en niet het nieuwe verbond, maar de wet. Mozes is de personificatie, de uitdrukking dus van de wet, van het oude verbond. Maar aangezien het hele oude verbond een voorafschaduwing, dat mag je ook je type zeggen natuurlijk, maar aangezien het hele oude verbond een voorafschaduwing is van het nieuwe verbond, is dus Mozes en de wet een voorafschaduwing van Christus en het nieuwe verbond. De genade dus. Maar je moet dus oppassen met te zeggen, nou, Mozes is altijd een type van Christus. Dat is maar hoe je dat bekijkt. Hij is een voorafschaduwing van Christus, maar hij zelf is de uitdrukking van, en dus eventueel kun je dan ook type zeggen, hij is de uitdrukking van de wet. En dat is waar het om gaat. Mozes staat voor de wet en de vrouw die hij heeft, de Keshitische vrouw, de zwarte vrouw uit Gam dus, is de vrouw die leeft onder de vloek, want dat is wat het dan betekent, de vloek namelijk van de wet. En dat is nog netjes gezegd, want in de praktijk gaat het nog veel verder. De vloek ook van het ongeloof, want daar komt het in de praktijk op neer. De vloek van het volk wat leeft onder de wet, onder de Mozaïsche, dan wel judaïstische wet. Maar daarna en daardoor kwam tot ongeloof, namelijk tot verwerping van de Heer Jezus Christus. Zodat de vloek die ligt op het Joodse volk nu, is nog veel groter dan alleen de wet. God heeft het volk losgelaten. Nou, daar is die Keshitische uiteraard een beeld van. Bovendien, als je zo ver op ingaat, dan zegt die zwarte vrouw is een beeld van de, en je zegt die zwarte vrouw is een beeld van de gemeente. Hoezo leeft de gemeente onder de vloek? Onder welke vloek dan? Moet je consequent zijn. Hoezo uit Gam? Hoezo vervloekt? Is er niks mee mis? Nee, met de gemeente is niks mis. Die leeft ook niet onder de vloek. Die vrouw namen, die Keshitische vrouw, is gewoon een beeld van het Joodse volk onder de vloek van de wet, maar ook veroorzaakt door de wet vervolgens vanwege ongeloof. Dat is waar het om gaat. En dat is niet een voorafschaduwing of zo, dat is gewoon de uitdrukking van wat het is, wat het oude verbond nou eenmaal is en wat de consequenties daarvan zijn. Nou, daar tegenover staat Aaron. Aaron met zijn priesterschap, die zich afzondert van Mozes. Maar het aardige is dat voor Aaron hetzelfde verhaal geldt. Aaron is de uitdrukking van de oudtestamentische godsdienst. De oudtestamentische dienst aan God, die onder het oude verbond. En als zodanig is zij een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus. Die leiding geeft aan en de uitdrukking is van de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Dat is niet bekend, ook niet bij de vergaderingen, dat is niet bekend, want men ziet in de hoge priester van het nieuwe verbond slechts degene die leed en stierf. En als ik dan toch even daarover door mag praten nu. Men denkt dan dat wij door het werk van de hoge priester behouden geworden zijn, en dat heb ik al in de laatste tijd nogal vaak gezegd, dat is niet zo, maar men gelooft dat nou eenmaal. Maar men leest net als wij de Hebreeënbrief en stelt dan vast dat de Heer Jezus als hoge priester een offer gebracht heeft. En onder offeren verstaat men weer zijn dood. Dat is een misverstand, want dat klopt niet. Maar onder offer verstaat men zijn dood. Maar men leest net zo goed als wij dat hij hoge priester geworden is, of priester geworden is, door zijn opstanding uit de dood. Dat kan dus niet. Dat zeg ik ook altijd, dat kan niet. Hij kan niet gestorven zijn als hoge priester van het nieuwe verbond. Nou, dat weet men daar ook, maar daar lost men het zo op. Men ziet namelijk dat hij als hoge priester een offer gebracht heeft en dat hij door zijn opstanding uit de dood hoge priester naar de ordening van Melchizedek geworden is. En dan concludeert men dat hij dus voor zijn opstanding en dus voor zijn dood al priester was. Hoge priester durft men nauwelijks te zeggen, maar het gebeurt soms ook. Maar dat hij daarvoor al priester was en dat hij toen een offer gebracht heeft, namelijk zijn dood. Maar dat priesterschap van Christus noemt men daar glashard, echt waar. Mijn grootvader schreef het zelfs in een van zijn boekjes. Men noemt dat namelijk het Aaronitisch priesterschap van Christus. En dan breekt mijn klomp. Of het nou mijn grootvader was die schreef of niet. Maar dan breekt mijn klomp. Want dat kan namelijk niet. Dat staat er ook in Hebreeën 7. De Heer was geen priester. Laat staan hoge priester onder het oude verbond en naar de ordening van Aaron. Maar zijn dood was ook niet het offer wat hij bracht. Dat is wat algemeen gedacht wordt. Maar bij zulk gebrekkig inzicht in de typologie blijven dat soort dingen, dat soort gedachten bestaan. Een offer bestaat niet uit dat men voor iemand sterft. Een offer bestaat daaruit dat men voor iets of iemand leeft. En dat is ook wat de Hebreeënbrief leert. Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond op grond van zijn opstanding. En hij heeft zijn leven, zijn opstandingsleven, gewijd aan de dienst van God. En als je nou zegt, maar hij heeft toch ook bij zijn geboorte al zijn leven gewijd aan de dienst van God. Zeg ik, ja, dat kan wel wezen. Is ook zo, maar dat staat in Hebreeën niet. En het wordt niet priesterschap genoemd. En het wordt ook geen offer genoemd. In de Bijbel niet. En daarna zeg ik altijd, en hoe u het wil noemen, moet u zelf nou maar weten, maar in de Bijbel wordt het zo niet genoemd. Het offer bestaat daaruit dat hij zijn leven, zijn lichaam, zijn leven, maar daarmee zelfs zijn lichaam, gesteld heeft tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Zo hoort het, zo staat het in Romeinen 12 en zo wordt het in Romeinen 12, maar ook in Hebreeën, toegepast op ons, dat wij ook onze levens, lichamen zelfs, zouden stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk offer. Waarvan de aardigheid er nog is, dat als de opgewekte Christus zijn lichaam gesteld heeft tot offer, en in Hebreeën 10 staat het ook zo, in Colossense trouwens min of meer ook, dan betekent dat dat door het offer wat hij bracht, daardoor ook de gemeente geofferd is, zodat je maar weer ziet dat de gemeentelijke waarheid ontleend is aan christelijke waarheid, de waarheid aangaande Christus namelijk. Maar dat had ik net al op andere wijze uiteengezet. Nou, waar het nou om gaat, is dat Aaron, die verantwoordelijk was voor de dienst aan God onder het oude verbond, een voorafschaduwing is van Christus, die verantwoordelijk is voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond. De hoge priester is niet degene door wie wij behouden geworden zijn. De hoge priester is degene door wie wij nu, ondanks alles, de levende God kunnen dienen. Dat maakt meteen een einde aan het verhaal van sommigen weer, die zeggen, nou ja, wij hebben toch geen hoge priester meer nodig, want wij zijn toch met God verzoend, wij zijn behouden, hoezo hebben wij nog een hoge priester? En dan zeggen ze, nou ja, hij is hoge priester voor Israël, want zo schuif je dat weg. Als oprecht dispensationalist schuif je het gewoon naar een andere bedeling, dan zegt iedereen, oh ja, en dan is het daarmee eind van het verhaal. Maar zo werkt het niet. Ik ben ook een oprecht dispensationalist, maar zo werkt het niet. Integendeel, hij is onze hoge priester, zodat wij door hem God kunnen dienen. Niet door hem behouden worden, maar door hem God kunnen dienen. En hij zal Israëls hoge priester zijn in de toekomst, zodat ook dat volk straks in de toekomst God kan dienen. En dat tot in eeuwigheid aan toe. Dat is waar het om gaat. En we zijn behouden geworden, niet door de hoge priester van het nieuwe verbond, ook niet door die van het oude verbond, maar simpelweg door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, die leed en stierf, niet in zijn hoedanigheid van offer, maar ook niet in zijn hoedanigheid van hoge priester. Want, om van mijn grootvader dan nog wat te zeggen, die stelde wel uitgebreid vast dat het niet de bedoeling was dat een hoge priester zou sterven, want de schrift zegt dat de hoge priester slechts door de dood verhinderd werd te blijven. Hetgeen impliceert dat hij niet zou sterven. Daar had hij dus volkomen gelijk aan. Maar soms, dat gebeurt zo vaak, soms spreekt men zichzelf tegen, eenvoudig omdat men bepaalde begrippen niet kent. Ik zeg het niet omdat ik het iemand kwalijk neem, maar gewoon om die misverstanden recht te zetten. Nou, waar het nou om gaat, is dat Aaron, die staat voor de dienst aan God, zich distantieerde van Mozes, maar Mozes staat voor het oude verbond. En het hele punt is dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond ook inderdaad de dienst aan God niet plaatsvindt onder het oude verbond. Toch? Daarom worden wij altijd in de brieven opgeroepen om niet te leven onder de wet, want dan kunnen we God niet dienen namelijk. Wij zouden God dienen, maar niet onder het oude verbond en dus los van Mozes en de wet en los van Mozes en het Joodse volk, de Keshitische, dus in dit geval. En dat is waar Aaron voor staat. Aaron distantieert zich daar van Mozes. Maar Aaron heeft ook een vrouw. Dat is weliswaar niet zijn echtgenote. Het was zijn zuster namelijk. Een vorm van gemeenschap overigens. Het was zijn zuster. En het oude verhaal is dat de Keshitische een beeld, bij Mozes een beeld is van de twee stammen van Israël. Onder de wet en daarmee onder de vloek. En Mirjam, of Maria, of hoe je ze maar noemt. Mirjam bij Aaron is een beeld van de 10 stammen van Israël. En toen het Joodse volk, na de dood en opstanding van Christus, in de dagen van Handelingen, toen dat Joodse volk dus inderdaad God niet wilde dienen en vasthield aan Mozes en aan de wet, waarmee het getrouwd was, verbonden was in elk geval op een of andere wijze, toen inderdaad werd de dienst aan God gesteld in de handen van de 10 stammen van Israël. Want daar kwam het terecht. Dus het oude verhaal, ik noem er even een paar gelijkenissen. Ik noem er één van vader, die had 2 zonen. Wat zou dat nou voorstellen? En hij zegt tot de zonen, ga en werk in mijn wijngaard. De ene zoon zegt, dat doe ik niet en hij deed het vervolgens wel. En de ander zegt, dat doe ik wel en hij deed het vervolgens niet. Die laatste is uiteraard een beeld van het Joodse volk. Die zegt, we doen het wel, we dienen God, maar ze deden het niet. Want de Heer zegt, uw offers heb ik helemaal niet gewild. En die diensten kun je wel vergeten, enzovoorts. Hè. Dat is mij een doorn in het oog. Nou ligt die uitdrukking bovenop. Maar sinds ons gesprek daarnet. Maar het was de Heer een gruwel, zei hij. De andere zoon, Efraim of Jozef, maar in ieder geval de 10 stammen, die zeiden, dat doen wij niet. Wij denken, we prakazeren er niet over om te dienen. En dus verdwenen ze ook inderdaad in de ballingschap, maar vervolgens deden ze het wel. Alleen niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe. Dat is het verhaal. Nou, om maar eens wat te noemen. Of zullen we nog maar weer een keer nemen de gelijkenis van die wijngaard. Die kom ik nog een keer tegen natuurlijk hier in Matthäus. De gelijkenis van die arbeiders in de wijngaard, zo heet het voluit. De arbeiders die geen vrucht opleverden, de wijngaard. Dat is een beeld van het koninkrijk. Althans van de belofte aan Abraham en dus van het koninkrijk. Die wijngaard die bracht geen vrucht op voor de heer van de wijngaard. Toen vertelde de heer die gelijkenis. Waarin die landlieden dan uiteindelijk ook de zoon van die heer van de wijngaard doden enzovoorts. En toen stelde hij de vraag aan de fariseeën. De heer dus stelde de vraag aan de fariseeën. En wat zal die heer van de wijngaard nou met die landlieden doen? Toen zeiden die fariseeën, die immers het orthodox jodendom vertegenwoordigden, zeiden, die heer van de wijngaard zal die kwade arbeiders een kwade dood aandoen. Hij zal hen verloren doen gaan, staat er gewoon. Apolumi, verloren gaan. Hij zal hen verloren doen gaan. En hij zal de wijngaard geven aan andere landlieden die wel hun vruchten voortbrengen. Toen zei de heer, dat is goed gezegd. Want het koninkrijk, en hij verklaarde de gelijkenis dus zeer kort. Ze begrepen hem toch nauwelijks. Of niet echt in ieder geval. Dus hij zei, het koninkrijk zal gegeven worden. Koninkrijk God zal van u weggenomen worden, dat zei hij, u, dus jullie zijn die kwade landlieden. Het zal van u weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Waarna de vraag is, als het van het ene volk, namelijk het Joodse, wordt weggenomen, aan welk ander volk wordt het dan gegeven? Nou, aangezien het koninkrijk voor Israël bestemd is, is het zo zonder meer, ligt het in de lijn der verwachtingen, dat het dan eerst aan het andere deel van Israël wordt aangeboden, hetgeen ook inderdaad gebeurd is. De 10 stammen dus. En die bracht de vrucht voort en de vrucht daarvan is inderdaad de gemeente. Nou, zo'n soort verhaal hebben we dus ook met de Keshitische tegenover Mirjam en dus ook is het verhaal van Mozes tegenover Aaron. De dienst aan God werd inderdaad weggenomen. Men kon God niet dienen onder de wet, onder Mozes. Dus er werd een tweespalt, zal ik maar zeggen. En de dienst aan God, waarvoor Aaron in bestaat, kwam inderdaad terecht bij, laten we zeggen, de zus van Aaron dan, Mirjam. En dat kon ook, maar die verdween wel buiten de legerplaats. En dat is maar waar het om gaat. Waarna ik natuurlijk nog eens tegenwerping krijg, maar ze werd melaat 7 dagen lang. En melaatsheid is toch een beeld van de zonde. Dan zeg ik ja, maar dat is wel weer de zeer oppervlakkige interpretatie. Kijk, men moet ervan genezen worden van melaatsheid, daar is de Bijbel duidelijk genoeg over. Sterker nog, de Bijbel is er duidelijk over dat melaatsheid genezen kan en zal worden. En dan zeggen we, nou ja, dat is een beeld van hoe wij verlost worden van zonde. Ja. Kan het niet nog eenvoudiger? Ik denk het niet, hè. Ik bedoel, dat is wel waar, maar het verhaal gaat veel verder. Want er zijn veel meer dingen die een beeld zijn van de zonde. En niet alleen melaatsheid. Maar het bijzondere van melaatsheid is dat het een beeld is van zonde, van de werking van de zonde, eigenlijk gewoon van de werking van de dood. Ik zeg het altijd wat plastisch, ik zeg altijd, melaatsheid is een ziekte waarbij het lichaam al tot ontbinding overgaat terwijl het nog niet eens dood is. Want dat is wat er werkelijk gebeurt. Het valt uit elkaar, daar komt het op neer. Er is dus een beeld van de dood. Maar waarom dan is het wit? En waarom heet het ook zo? Want het woord voor melaatsheid betekent wit. En waarom is het dan wit? Want wit is niet een beeld van de zonde. Wit is een beeld van reinheid, van rechtvaardigheid namelijk. En dan zeg je, nou, het is een ziekte, dus het zal wel niet rechtvaardigheid zijn, het zal dan wel zonde zijn. Jawel, maar dan heb je de andere vraag niet beantwoord. Dan maak je gewoon een keuze van wat je het beste uitkomt, maar dat is niet eerlijk natuurlijk. Waarom is het wit? En waarom zegt de Bijbel, al waar uw zonde rood als scharlaken, ik zal ze maken wit. Wit als sneeuw, wit als wol. Maar waarom niet wit als melaatsheid? Wat er nog bij komt, het verband tussen melaatsheid en Laban. Laban betekent eigenlijk ook gewoon melaatsheid, als je wil. Het is een mannelijke vorm van dat woord, eigenlijk alleen maar. Laban. Laban was toch niet de zondige man. Laban was degene door wie Jacob uitermate gezegend werd met het eerstgeboorterecht enzovoort. Van wie hij al zijn bezittingen had. En Laban is net als Jacob gewoon de stamvader van Israël. Wat was er mis dan? Nou, niks. Maar het hele punt is dat melaatsheid aan ene kant een beeld is van zonde, in de zin van dat men ongehoorzaam is aan de wet. Dat men de wet niet kan houden. Ja, wie de wet overtreedt is des dood schuldig. En de bezoldiging der zonde is de dood en dat soort dingen meer. Melaatsheid. Maar de aardigheid is dat waar de wet zijn functie vervuld heeft en waar de wet de mens dus melaats maakt en dus veroordeelt als zondaar tot de dood, daar blijkt vervolgens toch het recht te zegevieren en blijkt men toch gereinigd te worden van de zonde. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Om maar weer eens een Bijbeltekst te citeren dan. Deze keer Romeinen 6. De bezondiging de zonde is de dood, staat trouwens ook in Romeinen 6. Maar het hele punt is dat de melaatse naar de wettische normen inderdaad taboe is, onrein is en geacht wordt een zondaar te zijn. Maar juist daarbuiten, waar die taboe is, buiten in ballingschap, want de melaatse werd geplaatst buiten de legerplaats, altijd zo, hè, volgens de voorschriften van de wet, daar buiten de legerplaats, daar komt de zegening van het nieuwe verbond terecht. En daar gaan deze hoofdstukken uit Matthäus vanaf hoofdstuk 8 ook allemaal over. Hoe namelijk de zaligheid buiten het Joodse volk terecht zou komen. Hoe het koninkrijk voor de Joden, in ieder geval voor de Joden, verborgen zou worden enzovoorts. Nou, dat is waar het om gaat. Dus aan de ene kant is melaatsheid negatief, maar dat in relatie tot de wet. Maar aan de andere kant positief, want men moet eerst van die wet af. Men moet eerst door die wet veroordeeld zijn. Men moet eerst onderworpen zijn aan de dood. Daarna kan men eventueel genezen worden. Wit. Gereinigd worden, dus. En daar heb je het nou. Dat begrip melaatse is dus ambivalent, zoals dat heet. Hè. Heeft twee verschillende, eigenlijk tegenovergestelde betekenissen, toepassingen. Alleen je zult ze alle twee moeten kunnen plaatsen in het hele verhaal. En je mag dus niet een deel uit het verhaal nemen en zeggen, nou het is zo, het is zo, daar kom je er niet mee. Dat leidt in ieder geval tot dit soort misverstanden. Dus het verhaal is heel eenvoudig. Mozes en de Kushitische, een beeld van de wet die slechts een vloek brengt over de mens. En Aaron en Mirjam daartegenover als beeld van de tegenwoordige bedeling. Maar in ieder geval als beeld van de 10 stammen die geplaatst zijn in ballingschap enzovoorts. Maar waaruit dan wel de gemeente voortkomt. Daar staat er overigens in nummerie in die geschiedenis uiteraard niet bij. Maar in het algemeen is het zo dat uit die melaatsheid inderdaad vrucht voortkomt. Dat er genezing is enzovoorts. Hè. En dus hier de melaatse wordt genezen. Toen was er nog iemand die zei, ja maar het was toch zo dat, dat Aaron en Mirjam jaloers waren op Mozes en de Kushitische. Dan moet ik u zeggen, nou dat heb ik niet gelezen. Ze waren het er niet mee eens. He? Ze hadden bezwaren tegen Mozes en de Kushitische. Die bezwaren heb ik ook. Ik heb ook bezwaren tegen Israël, wat leeft onder de wet. Zeker in onze dagen. Maar ik ben niet jaloers. Dat is geen jaloers. Nee, want de gedachte is dan dat Aaron en Mirjam jaloers waren op Mozes en de Kushitische. En dan zegt men, nou, de Israël zou toch tot jaloersheid verwekt worden door de gemeente. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is enzovoorts. Door een onverstandig volk zal ik u tot jaloersheid verwekken. Ja, dat is waar. Maar in de geschiedenis van de Kushitische en Mirjam, zal ik maar zeggen, is niet sprake van jaloersheid. Het is alleen sprake van bezwaar. Dus geen jaloersheid. En voor de aardigheid zeg ik er dan nog maar bij dat de jaloersheid inderdaad niet de jaloersheid is tussen het Joodse volk onder de wet en het christendom. Want als u mij vraagt, die uitspraak uit Jesaja, die in Romeinen 10 wordt geciteerd over ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, want dat is wat er eigenlijk staat, hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door lo ami, door een onverstandig volk, dat wil zeggen, naar Joodse begrippen betekent dat een volk wat de wet, het onderwijs van God, de Torah, niet heeft. Wel, dat lo-ami, wat de wet niet heeft, zeggen wij, dat zijn heidenen, dat kan heel goed. Maar, maar meer speciaal is het natuurlijk net zo goed, de 10 stammen. En dat staat wel in de Bijbel, want er zou jaloersheid zijn tussen Juda en Efraïm en tussen Efraïm en Juda. Eveneens Jesaja trouwens. Dat klopt precies, in de profeten dus al aangekondigd. En verder is het de jaloersheid tussen die twee zonen, zal ik maar zeggen. Weet u nog? De andere gelijkenis. Vader had ook twee zonen. Eén zei, vader geef mij mijn erfenis. Hij had kennelijk het eerste geboorterecht. Geef mij mijn erfenis en ik ga er vandoor. Maar wie had er eerst geboorterecht? Wel, 10 stammen. Onder Jozef en Efraïm. Het 10 stammenrijk. Dus de verloren zoon is gewoon een beeld van de 10 stammen die verloren gingen. Die terechtkwamen bij de zwijnen. Dat vind ik altijd aardig, want er is niks zo onrein als zwijnen naar Joodse normen. Zwijnen en honden, daar komt het op neer. En beide komen in het Nieuwe Testament voor. Er was een vrouw die zei, maar de kruimeltjes zijn voor de honden. Eén, en de andere was de verloren zoon, die zou zwijnen eraf gaan eten enzovoorts. En het aardige is dat toen ik me er vorig jaar mee bezig hield, toen kwam ik ineens tot de ontdekking dat het zwijn het heilige dier is van de Kelten. Niet ontleend aan de bekende klassieke literatuur deze keer, want daar eten ze de zwijn op, hè. Maar inderdaad, het zwijntje is een beeld van de wijze van de Kelten, de druïden. Van zwijnen. En het zwijntje is de leerling van de druïden, van de Keltische wijze. En de Kelten is immers Jozef, Efraïm, Manasse of iets dergelijks. Maar in ieder geval 10 stammen. Dus daar, die zwijnen, dat komt dus zeer goed overeen. Maar de man was dus, aan het zwijnenvoer overgeleverd enzovoorts. Daarna zei, ik ben alles kwijt, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Alleen ik zal me melden als dienstknecht enzovoorts. En hij ging naar zijn vader en de vader zei, dienstknecht, je bent mijn zoon. En het gemeste kalf werd geslacht enzovoorts. En toen was de andere jaloers. Maar de terugkerende verloren zoon is wel degelijk het type van de gemeente. De weggaande zoon is uiteraard een beeld van de 10 stammen. De terugkerende in de gelijkenis, want de gelijkenis spreekt over verborgenheden van het koninkrijk. En dus gaat het niet over de terugkeer van de 10 stammen in de toekomst. Want dat is niet verborgenheid, dat is openbaring van het koninkrijk. Dat vind je dus niet in een gelijkenis, per definitie niet. He? Dus die terugkerende verloren zoon is een beeld van hoe de gemeente tot stand komt uit de 10 stammen van Israël. De gemeente die inderdaad beschouwt het als dienstknecht van God en als dienstknecht van Christus. Maar in werkelijkheid is het de zoon, want de vader stelt deze dienstknecht aan, de gemeente aan, tot zoon. En terecht, waarbij nog eens een keer bevestigd wordt dat het eerstgeboorterecht, het zoonschap dus van de gemeente, inderdaad ontleend is aan het zoonschap van Israël. En niet eens alleen op geestelijke wijze, maar zelfs op zeer letterlijke wijze ook nog. Maar goed, dat is ook moeilijk te maken. Dus hoe dat ook zij, wanneer we spreken over jaloersheid, in de geschiedenis van Numeri was geen sprake van jaloersheid. Maar wel is het zo dat inderdaad de 2 stammen, de Joden, jaloers zouden zijn op de 10 of wat eruit voort zou komen. Inderdaad. Speelt trouwens een rol in de geschiedenis ook nog eens een keer. Want toen David ooit een keer het land uitgejaagd was en daarna terugkeerde, toen kregen inderdaad de Joden, die immers familie waren van David, zijn stam immers, die kregen ruzie met de stam van Efraïm, meen ik, omdat de Efraïmieten David hadden teruggehaald de Jordaan over. Als ik me goed herinner, ik heb het de laatste weken niet meer gelezen, dus ik staat er niet voor in dat ik het helemaal goed vertel. Maar toen maakten ze een ruzie over wie nou eigenlijk David had mogen terughalen. Juda zei, dat hadden wij moeten doen, want hij is meest naast de familie van ons. Maar het waren de Efraïmieten die het gedaan hadden. Dus de Joden waren jaloers op Efraïm. Want Efraïm was de eerste stam die David inhaalde weer als koning. En dat had iets te maken heeft met de gemeente die als eerste het koningschap van Christus erkent. En daarna pas Juda, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Nou goed, moet ik er nou nog meer van zeggen van die geschiedenis? Hoeft denk ik niet, hè. Ik wou het er maar bij laten. Ik weet niet of ik dat vorige keer gezegd heb. Hier sprake van een Melaatse die genezen werd in Matthäus 8. En daar zegt de Heer in vers 4 van Matthäus 8. Zie dat gij niemand zegt. Waar gaat het dan over? Over de verborgenheden van het koninkrijk dus, hè? Zie dat gij dat niemand zegt. Onze bedeling dus, de genezen Melaatse, kan nooit wat anders zijn dan de gemeente. Is toch nog duidelijk? Sowieso gaat het over verborgene dingen. Dan moet het de gemeente zijn in onze bedeling der verborgenheid. Maar wie was die man dan? Waar is die man? Die genezen Melaatse is een beeld van de gemeente. Maar waar is die Melaatse dan een beeld van? Zolang hij nog Melaatse is. En dat kan nooit de gemeente zijn. De gemeente is niet Melaatse, ook nooit geweest. Ja, het is een generatie terug, 10 stammen van Israël. Dat is het probleem wat ik jaren gehad heb met al die geschiedenissen. Van je kunt wel zeggen het is de gemeente. Je kunt ook zeggen het is Israël wat genezen zal worden in de toekomst. Bij gelegenheid kan dat ook. Het verschil is maar miniem. Maar de vraag is, wat is het dan daarvoor? Wie is die bloedvloeiende vrouw zolang ze nog bloedvloeiend is? 12 jaar lang. Het is een deel van het verhaal. 12 jaar lang. Waar is er een beeld van? Enzovoorts. Die zieke zoon van die centurion in het volgende verhaal, waar is hij een beeld van? Ja, als hij genezen is, een beeld van de gemeente wellicht, of van Israël, dat is niet al te nauwkeurig neemt, kan het altijd allebei, overigens hoor. Behalve als je zegt, nee, het is typologie, dus gaat het om verborgen dingen, dan moet je zeggen, nee, het is inderdaad de gemeente. Maar wat is hij dan daarvoor? Voordat hij genezen wordt. Het antwoord is altijd hetzelfde. Israël. Maar meer speciaal, 10 stammen van Israël. Speelt niet altijd een grote rol, maar in ieder geval Israël. Maar er wordt gezegd tot die man, ga heen, zorg dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester, meld uzelf dus bij de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. Want waar wij als gemeente inderdaad dus gereinigd zijn van de werking van de dood en van de melaatsheid enzovoorts, waar wij dus kinderen God zijn geworden, waar wij dus geplaatst worden onder het nieuwe verbond, is de bedoeling dat we inderdaad onze gaven offeren. Niet dat wij sterven, maar dat wij onze gaven offeren. En onze gave is niet iets, maar gewoon is ons hele leven. Daar komt het op neer. Want onder de wet moest men iets offeren, naar voorschrift. En onder het nieuwe verbond is dat gewoon heel onszelf. Alles wat we zijn. Maar een van die dingen die een rol spelen bij die inzettingen omtrent de reiniging van de melaatse. Het is namelijk een heel uitgebreid verhaal in Leviticus. Zo uitgebreid dat ik er ook nog nooit volledig uitgekomen ben. Daarna spreek ik er ook nooit over. Maar het belangrijkste aspect van die reiniging van de melaatse is ongetwijfeld dat offer van die twee vogels. Dat kent u. Twee vogels. De een wordt gedood en zijn bloed wordt opgevangen in één schaal. Ik geloof vermengd met levend water, want dat is zo gebruikelijk. Als bloed wordt opgevangen, gemengd met levend water. En kortom, het beest sterft. En de andere vogel wordt gedoopt in het bloed van de eerste. En wordt daarna gewoon vrijgelaten. Weg, vliegt, weg. Nou, het is natuurlijk, om het eenvoudig te zeggen, dan gaat hij weer. Houden we het eenvoudig, dan zeggen we het is een beeld van dood en opstanding. Die twee vogels worden geacht één offer te zijn, één beeld te zijn. Maar om technische reden heb je nou eenmaal twee vogels nodig, zeggen we dan, dat zeg ik ook altijd, hè. Dat gaat moeilijk anders. Net als met die twee bokken van Grote Verzoendag, dat is hetzelfde hoor. Eén bok sterft, zou ik maar zeggen, zijn bloed gaat in het heiligdom, de andere bok wordt levend weggestuurd. Je moet er wel twee hebben, want je kan niet het bloed van één bok brengen in het heiligdom en daarna diezelfde ene bok de woestijn insturen. De wereld insturen. Dat gaat hij. Dus om technische redenen zeg ik moet je er twee hebben. Maar het is één. En bij die vogels ook. Eén sterft en de ander wordt vrijgelaten. Dat is een beeld van dood. De ene vogel. Een opstanding. De andere vogel. Dat is mooi. En ik blijf er ook bij dat erin zit. Natuurlijk. Maar wat denkt u van deze? Als nou de melaatsheid een uitdrukking geeft aan de positie van de 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente voortkomt, en het voorkomen van de gemeente uit die stammen is te vergelijken met genezing van de melaatsheid. Zo kun je het zeggen. En zo wordt het hier in de praktijk ook naar voren gebracht. Zou het dan niet zo zijn dat de ene vogel die sterft een beeld is van het Joodse volk, en dat de andere vogel een beeld is van de 10 stammen van Israël, tot wie de zegeningen van Juda komen, waaruit dan inderdaad de gemeente ontstaat, de vogel die dus inderdaad wegvliegt de hemel in. Want dat is natuurlijk een schitterend beeld van de gemeente. Want de zaligheid is uit de Joden, dat wordt gezegd door de Heer Jezus, ik zeg er altijd bij waar staat, wordt gezegd door de Heer Jezus in Johannes 4 tot de Samaritaanse vrouw. En dat zeg ik met grote nadruk, omdat de uitdrukking de zaligheid is uit de Joden weliswaar kan betekenen. De zaligheid vindt zijn oorsprong bij de Joden, is gebaseerd op, is uit, uit wil zeggen, geeft oorzaak aan, is gebaseerd op het Joodse volk en komt daar vandaan. Maar de andere gedachte is natuurlijk, het komt daar inderdaad vandaan. Het gaat daaruit. Waarna de volgende vraag is, maar waar gaat het dan naartoe? Als de zaligheid uit de Joden is, waar gaat de zaligheid dan naartoe? Nou, naar Samaria. Want in dat verband wordt het gezegd in Johannes 4. Maar Samaria was de hoofdstad van de 10 stammen van Israël. En dan heb je het verhaal dus weer. Hè. Het gaat dus van de 2 naar de 10 stammen. En van Juda naar Efraïm. En dat is ook wat er met het bloed gebeurt. Het bloed van de ene vogel, zeg maar Juda. De andere vogel wordt erin gedoopt, krijgt deel aan het leven, het bestaan van de eerste, aan de zegeningen van de eerste, en vliegt weg. Nou, denk het maar eens over. Goed. Nou, dat lijkt me lang genoeg dat we stilgestaan hebben bij deze geschiedenis. Er wordt gezegd, zie dat gij dit niemand zegt, maar u weet wat er in de praktijk dan gebeurt, hè. Het staat hier niet bij, maar op andere plaatsen wel, want de Heer zegt dat bijna altijd erbij, hè. Zorg dat je het niet zegt. En wat gebeurt er dan? Dan wordt het uitgebreid gepredikt, zodat iedereen het hoort. Alleen nooit in Judea, let maar eens op. Nooit in Judea. Altijd in Gallië. In Galilea, het land der Kelten. Maar goed, dat hebben we al eens een keer besproken. Hè. Hier ook. Want we komen hier nu in vers 5, waar staat... Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was... kwam tot hem een hoofdman over 100, een centurion, heet zoiets. Hè. Maar goed, een officier, een militair. Als nu Jezus te Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, een militair, een officier, en waar ik dan meteen aan denk... Kijk, we lezen net over een melaatse die genezen wordt, en daarna lezen we over een hoofdman over 100 met een zoon, een officier. Een legeraanvoerder. Wat denk je dan aan? Even een test. Je leest over de genezing van een melaatse en dan over een legeraanvoerder. Nee? Nee, dat is niet een moeilijke vraag. Het is gewoon historie, Bijbels geschiedenis. Dan denk ik aan Naaman. Naaman. Die was melaats. Maar hij was een legeraanvoerder. Hij was een officier. Door wiens hand de Heer overwinningen gegeven had aan Syrië. Want Naaman woonde in Syrië. En meer in bijzonder in Damascus. Maar dat is hetzelfde verhaal. Bingo, dus weer. Ik kan het ook niet helpen. Het is hetzelfde verhaal. Je komt terecht in Damascus. Maar in Damascus kwam ooit een Saulus terecht, die werd daar een Paulus en begon vandaar vervolgens zijn bediening van het Nieuwe Verbond en begon gemeentelijke waarheid te prediken. Het is vanuit Damascus. In Syrië. En Syrië, zeg ik altijd, betekent Aram, is Aram in het Hebreeuws, een hoge plaats. Hij spreekt inderdaad over de 10 stammen van Israël waaruit de gemeente voortkomt. Want Syrië was ook de plaats in het algemeen waar inderdaad Laban woonde. En waar Rebecca vandaan kwam tussen, de zus van Laban, waar die oudere tak van de familie woonde, van Nahor, Betuel, Laban, Rebecca en dan Rachel en Lea enzovoorts. Want daaruit werd de familie van Abraham, Isaac en Jacob steeds gebouwd. De vrouwen kwamen uit Syrië. Nou, over hetzelfde Syrië gaat het, maar Naaman drukt precies hetzelfde uit. De legeraanvoerder, het is een bekend verhaal trouwens, dat die Angelsaksische volkeren, ook de Kelten die eraan vooraf gingen, als volkeren van, die afkomen van de 10 stammen van Israël, die allemaal een reputatie hebben als militairen, als, hoe heet het, krijgshaftige volkeren. Is zo. Liever niks dat ze zich verspreid hebben over de hele wereld, hoor. Maar goed. Maar dat even terzijde. Maar hier gaat het dus om een hoofdman over 100. Die kwam tot de Heer en zei: Heer, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. Mijn knecht, een hoofdman over 100 met één knecht. Zo heet het ook in Lucas 7. Daar staat hetzelfde verhaal, min of meer. Alleen in Johannes ziet het verhaal er anders uit. Zo anders dat de vertalers ook, of wie het maar waren, er inderdaad geen schriftverwijzingen naar geven. Want ze gaan ervan uit dat de geschiedenis in Johannes 5 een andere geschiedenis is dan deze. Kortom, dit is dezelfde als die in Lucas. In Marcus ontbreekt die. Dit is dezelfde als in Lucas, een centurion met een knecht. Maar in Johannes gaat het over een koninklijke, waarbij men het woord hoveling dan maar ingevoegd heeft, omdat ze anders bang waren dat wij dachten dat het de koning zelf was, of zoiets. Maar een koninklijk, een hoveling dus in ieder geval. En die heeft niet een knecht, maar een zoon. En dat vindt men voldoende om te zeggen, nou, dat is dan een heel ander verhaal. En als je nou, want ja, af en toe wil ik ook wel eens wat lelijk zeggen. Als je nou een companion Bijbel hebt en je zoekt daar deze geschiedenissen op, dan zul je zien dat meneer Boulanger, of wie het maar was, Boulanger was het ja, dat hij daarin zegt van dat het allemaal verschillende geschiedenissen waren, want er zijn details die verschillend zijn in de verschillende verhalen, en dus is het een verschillend gebeurtenis geweest. Maar dat soort dingen moet je nooit geloven. Dat is gewoon niet zo, want verschillen zijn namelijk geen tegenstellingen, en verschillen kunnen zijn verschillen in het verslag, maar hoeft nog niet een verschil te zijn in de gebeurtenissen zelf. Daarvoor moet je alleen een beetje beter kunnen lezen. Sorry, maar hoe zeg je dat anders? Hoe zeg je dat minder arrogant? Hè? Laat ik u een voorbeeld geven, want ik ga niet op de details in. Maar in Johannes 5 staat, hij ging naar Galilea, vers 43, en dan vers 44, zijn 5, ja, dat komt dat er boven mijn bladzijde staat, maar het is Johannes 4 nog. Johannes 4, daar staat vers 43, hij ging naar Galilea, Galilea dus eigenlijk. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Hij ging dus naar het buitenland, is de gedachte. Hoewel het Galilea was en er Israëlieten wonen. Joden. Toch sterk, hè? In zijn vaderland niet geëerd. Nee, dat klopt. Ergens anders wel. Maar daar hebben we het al eens over gehad. Een jaar geleden. Maar goed, en dan vers 45. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had, en er was een zeker koninklijk, laten we maar gewoon weer zeggen, hoveling dan, hè? Een koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. En de gedachte is dan dat aan de Heer gevraagd wordt of hij die zoon wil genezen. Niet naar hem toe gaan, maar hem op afstand, zou ik maar zeggen, wil genezen. En dat lezen we ook in Matthäus 8 en in Lucas 7. Alleen het vervelende is dat in Matthäus 8 en Lucas 7 is het niet een hoveling, maar is het een centurion en is het niet een zoon, maar een knecht. Zegt Boelensje dan, dus is het wat anders. Waarna wij dus weer even verwijzen naar de gelijkenis van de verloren zoon. Daar was ik nou toch al, verwijs ik dan maar even naar. Want die verloren zoon, was dat nou de knecht of de zoon? En waarom zou het een het ander uitsluiten? Want ik ken een legio, nou niet legio, dat is het volgende verhaal weer, uit Matthäus 8, waar ik een legio... Ik ken nogal wat methoden, redeneringen, waarbij de knecht en de zoon inderdaad in niets van elkaar verschillen. Wij hadden bijvoorbeeld iemand uit Damascus, wat is de wereld toch klein? Wij hadden iemand uit Damascus, uit Syrië, een Damaskener, en dan weet iedereen hoe die heet. Die heette Eliezer, waarvan Abraham zei, het is nou nog mijn knecht, maar als het zo doorgaat, is hij mijn zoon. Dat is Genesis 15. Toen zei de Heer, nou, dat is niet de bedoeling, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En het was ver voor de geboorte van Isaac, en zelfs voordat zijn naam gegeven werd. Dat is ook wel aardig. Maar goed. Maar de knecht zou zoon zijn, want zoon betekent erfgenaam. Ik zou niet weten waarom de knecht niet kan erven. En andersom kan natuurlijk ook. Ik zou niet weten waarom de zoon niet als knecht in dienst kan zijn bij de vader. Hoewel hij een heer is van alles, hij verschilt in niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, geciteerd uit Galaten 4. Dan hebben we het omgekeerde beeld. Er is geen tegenstelling, natuurlijk is het een ander woord met een andere betekenis, maar daarom is het niet een tegenstelling, het zijn begrippen die elkaar echt overlappen en ligt meer voor de hand om te zoeken naar hoe deze geschiedenissen in elkaar passen en dus dezelfde geschiedenis de verslagen in elkaar passen, hoe het dus gaat om dezelfde geschiedenis, dan om te zoeken naar verschillen, want die vind je altijd. Maar dat is niet eerlijk. Goed, dus ik houd het erop dat het gaat om een koninklijke hoveling. En een koninklijke hoveling, waarom zou dat niet een militair zijn? Nou, Maréchaussé dan, die betrokken is bij de hofhouding en dus een militaire rang heeft. Wat is daarvoor vreemd dan? Ja. Je kunt de hofmaarschalk zijn en dan moet je krentenbrood aanpakken. Zo was het toch of niet? Dat is cultuur. Maar laat me zitten. Die moet hij dan achter de rode ontwerpers gooien. Zo was het verhaal geloof ik niet. Maar ik bedoel, het is toch heel gewoon dat iemand die betrokken is bij de hofhouding inderdaad militair is en een militaire rang heeft. En zeker die een van officier. Ik bedoel, ik zou niet weten wat het verschil nou zou moeten zijn of wat de tegenstelling zou moeten zijn. Dus ik houd het erop dat het gewoon over dezelfde geschiedenis gaat. Al moet ik erbij zeggen dat in Johannes het verhaal natuurlijk uitdrukkelijk in verband gebracht wordt met koningschap. Terwijl dat in Matthäus en Lucas niet gebeurt. Want je kunt daarna natuurlijk altijd nog weer vragen. Maar waarom, als het dan toch hetzelfde is, waarom staat het er zo verschillend en waarom is het dan verwarrend? Dan zeg ik, nou, dat is om andere klemtonen te leggen. In het Johannes-evangelie, meer dan in welk van de andere evangelieën ook, wordt verwezen naar die tienstammenkwestie. Dat merkt u niet, maar het is echt waar. Er wordt namelijk verwezen naar het verborgen koninkrijk, wat in werkelijkheid niet een koninkrijk is, maar zelfs een priesterdom. Want dat is wat in Johannes er zeer dik bovenop gelegd wordt. Waarbij het koninkrijk verborgen is en de gestalte aanneemt van een priesterdom. En daarom wordt het in verband gebracht met inderdaad niet alleen tien stammen van Israël, maar het wordt in bijzonder in verband gebracht met Jozef, die officieel koning was, maar in de praktijk functioneerde net als Melchizedek, die ook koning was. En wat deden ze dus allebei? Jozef en Melchizedek, ze brachten voort brood en wijn. Ze zorgden voor het voedsel, ze zorgden voor het leven, ze gaven leven. In verband van Jozef zeg ik dan, om de mens in staat te stellen om inderdaad de farao te dienen. Want Jozef stond onder de farao. Hij was dus tweede in het rijk, om zo te zeggen. En hij zorgde dat de Egyptenaren en wie dan ook maar in leven bleef, om zo de farao te dienen, want punt 1, men moest het brood kopen, men moest er wat tegenover stellen. En wat men betaalde kwam aan de farao. En de rest van de geschiedenis van Jozef, de volgende hoofdstukken daar, spreken inderdaad, zijn minder bekende hoofdstukken, maar spreken over hoe uiteindelijk het hele land het persoonlijk eigendom werd van farao. Lees het maar na. Kortom, Jozef met zijn brood, zal ik maar zeggen, zorgde voor het leven van de Egyptenaren met als doel dat die Egyptenaren de farao persoonlijk zouden dienen. En dus hij stond tussen farao en het volk. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat is een beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond, Christus, die ons inderdaad leven geeft, onvergankelijk leven, kracht van onvergankelijk leven. Het is immers zijn leven wat we hebben ontvangen, opdat wij onder zijn leiding inderdaad God zouden dienen. De God van de ganse schepping, der wereld of hoe het maar heten mag, waarvan farao bij gelegenheid dus de uitdrukking is. Nou, moeilijker is het niet, hè? Dus dat is wat er gebeurt. Maar daar gaat het in het Johannes-evangelie met name om. Daarom heet het daar de zoon van een koninklijke hoveling. Het is bovendien zoon en erfgenaam van een koninklijke. Zodat als je het verhaal zelf niet kent en de geschiedenis niet kent, zou je misschien denken dat het de zoon is van de koning. Want die kan ook als een koninklijke worden aangeduid. En de zoon van een koninklijke zou dus koning zijn. En dat is de bedoeling ongetwijfeld van de typologie achter Johannes 4. Maar hier in Matthäus gaat het zover niet, is dat helemaal de bedoeling niet. Het spreekt niet over koningschap of iets dergelijks, ook niet over priesterschap. Het blijft gewoon veel neutraler allemaal. Het is dus een centurion, een legeraanvoerder, en hij heeft een knecht. Ik zou niet weten waarom de knecht niet zou erven van hem later. Te meer, daar blijkt dat de centurion toch wel gehecht is aan deze knecht. Dus of het was zijn lijfelijke zoon die in zijn dienst was, of het was de knecht die later van hem zou erven. Het ligt toch zeer voor de hand. Want er wordt dus nog veel meer mee verklaard. Hè? Nou goed. Hij kwam dus en zei, mijn knecht ligt te huis. Thuis. Gewoon thuis. En lijdt zware pijnen. En Jezus zei tot hem, ik zal komen en hem genezen. Maar de hoofdman over 100 antwoordende zei, de Heer, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Maar spreek alleen, kennen die woorden ook, ik ben niet waardig dat. Hè? Dat zijn de woorden van de verloren zoon. Vader, ik ben niet waardig uw zoon genaamd te worden. Het heeft alles mee te doen hoor. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen. Dit verhaal, nou even, nog een keer even. Deze geschiedenis waarbij het erom gaat dat de kracht van het woord van Christus zo groot is, dat zelfs op afstand mensen genezen worden. Zo'n verhaal zou je toch minstens in het Johannes-evangelie mogen verwachten, want het hele Johannes-evangelie gaat over de kracht van het woord. In het begin, want het woord gaat allemaal over woord. Daar. En we vinden het ook, alleen heet hij daar een koninklijke en niet de knecht, maar de zoon. Maar hetzelfde geschiedenis. Dus de centurion zegt, ik ben gewend commando's te geven. Ik weet hoe dat werkt. Dus daar kunt u ook. Hij zegt ook in vers 9, ik ben ook een mens onder de macht van andere staten dan. Nee, onder de macht, militaire dienst. Hij heeft een pet op, ik ben onder macht. Hè. ben ook een mens onder de macht, hebbende onder mij weer krijgsknechten. En mensen boven hem die ze commanderen en mensen onder hem die hij commanderen kan. Dat is precies de functie, de positie van Christus zelf ook. Eén boven zich, namelijk de Vader zelf. En daarna is hem alle macht gegeven. In hemel en op aarde. Om precies dezelfde dingen gaat het. En dat is een waarheid over onze bedeling, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Daar sluit trouwens het Matthäus Evangelie min of meer mee met die uitspraak. Waarna de vraag is, wat doet hij nou met die macht? Leuk, hè, dat er staat. Ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de andere kom en hij komt. Nou even concreet, tot wie zegt hij ga? Hij zegt dat de Heer Jezus dat ook kan zeggen. Nou, tot wie zegt de Heer dan ga? Nee, tot wie zegt hij ga? De Roet, zei, wie was dat? Dus ook cultuur. Die man was chronisch doofgezind. Gronings doofgezind. Nou goed. Zet ga ik hem maar. De Roet, tot wie zegt hij ga? Tot het Joodse volk uiteraard, tot de twee stammen. Bruid. En tot de ander zegt hij, kom. Dat is de verwisseling van die twee immers. Bijvoorbeeld, hij kan het tot de een zeggen, ga, en tot diezelfde een vervolgens weer kom. Dat kan natuurlijk ook, maar zo staat het niet. Maar het hele principe van ga tegenover kom, dat is precies waarmee onze bedeling begint. Met een eerste die een laatste wordt, en de laatste die een eerste wordt, enzovoort. En daar gaat dit schriftgedeelte over. Zie? En je zou je toch echt moeten afvragen waarom dit soort dingen erbij staan. Waarom die hele wat onbenullige discussie eigenlijk er hierbij staat. Wel, omdat daar natuurlijk wat achter steekt. Hè. Het begint voornamelijk van die verwisseling van Judea en Galilea. En dus de verwisseling van Juda en Jozef of van de twee en van de tien stammen. Waarna de Heer zegt... Benaar staat, Jezus nu horende heeft zich verwonderd, en het woord verwonderen heeft altijd met verborgene dingen te maken. Heel de Bijbel doet altijd. Kan niet missen. En dus hier ook. En hij zei dus tot degene die volgden, tot de discipelen, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden, waarmee geacht wordt deze hoofdman niet Israëliet te zijn en heiden. Dat zal ook wel, want best een Romein geweest zijn. Maar heel de gedachte is dat de tien stammen ook niet geacht werden Israël te zijn. Hè? Tien stammen ook niet, hè? Worden geacht weggestuurd te zijn onder de heiden, dan is het Lo-Ami. En als het Lo-Ami is, ik zal u niet tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, dan is het heidens en wordt het niet met de naam van Israël aangeduid. Zal ik nog wat zeggen, moet ik nodig pauzeren, maar ik moet nog wat zeggen. Dat is de grote fout van wat bekend staat als de Bond Nederlands-Israël, hier in Nederland, of de fout van wat in Engeland bekend staat als de British Israel, de Brits Israël-beweging. Hetzelfde geldt ook voor diezelfde beweging, onder welke naam weet ik niet, in Amerika. Die is daar op het moment zelfs tamelijk sterk. De fout is dat zij zeggen, wij zijn Israël. En ontleend aan dat die volkeren, die landen, afstammen van de tien stammen van Israël. Dus zeggen ze, wij zijn Israël en verbinden daar conclusies aan. Nou, ze zijn niet Israël, zij zullen wellicht Israël weer zijn, maar ze zijn niet Israël, ze zijn Lo-Ami, ze zijn heidense volkeren naar Gods normen, sowieso. En het geeft dus geen pas om er consequenties aan te verbinden, want wat die lui in Nederland en in Engeland en in Amerika doen, is zeggen, wij zijn Israël, dus moeten wij onder de wet leven. En daar gaat al hun literatuur over. Vandaar dat het redelijk populair is in Calvinistische kring, uiteraard. In de evangelische kring niet. Johannes de Heer zei ook, het is een dwaalleer. Nou, dat zeg ik dus nu ook. De dwaalleer is niet dat men zegt, we stammen van die tien stammen af. Dat is niet de dwaalleer. De dwaalleer is dat men zegt, wij zijn Israël, dus we moeten onder de wet leven. En dan zullen we nationaal gezegend worden, want dat is wat ons beloofd is. De zegeningen specifiek van de tien stammen zijn niet nationaal. De zegeningen van de tien stammen wil zeggen dat daar de gemeente uit voortkomt. Officieel. Een eerstgeborene, een zoon zal ik maar zeggen. Dat is de gedachte. Maar verder ook niet. Want waar het om gaat is inderdaad dat men tot geloof moet komen. En dan pas is men Israël. En voor zover er nu een Israël gods is, is het de gemeente. Maar dat staat in Galaten 6. Onder andere. Men moet dan eerst tot geloof komen. Er gaat niks vanaf, de gemeente is Israël. En niks anders. Dus zegt de Heer, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Letterlijk, vanzelfsprekend, gaat het hier over een Romein, naar ik aanneem. En overdrachtelijk klopt de uitspraak ook. Want het is niet Israël, officieel niet. Afstamming speelt daarin volstrekt geen rol, volgens Romeinen 9 immers. Het is dus niet Israël, maar het was een heidens volk wat wel degelijk tot geloof zal komen. En waaruit een zoon, eerstgeboren zoon, zal voortgebracht worden. Of waarvan eventueel die eerstgeboren zoon dan genezen werd. Maar dat bewaren we dan nog voor na de pauze. Wij waren bij Matthäus 8, vers 10, waar de Heer zegt, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. En dan, doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En daar gaat het dus inderdaad over de verwisseling. Eigenlijk gaat het dan over eerstgeboorterecht natuurlijk. De verwisseling waarbij de kinderen, erfgenamen betekent het uiteraard, de zonen des koninkrijks, inderdaad zullen uitgeworpen worden. En wel in de buitenste duisternis, de uitdrukking die later in Matthäus 13 verscheidene malen gebruikt wordt. En aan de andere kant wordt gezegd dat velen met Abraham, Isaac en Jacob zullen aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de gedachte is natuurlijk velen uit de heidenen, uit oosten en westen staat er ook. En in de paralleltekst van Lucas 13 staat zelfs oosten en westen en noorden en zuiden. En dan staat erbij, dus Lucas 13 vers 29. En daar staat in vers 28, nou ja, vers 27 dan eigenlijk. Vers 27, hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt, wijk van mij af, alle gij werkers der ongerechtigheid. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden, wanneer gij zult zien, Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen, en er zullen er komen van oosten en westen en van noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En ziet, er zijn laatsten die eersten zullen zijn, en er zijn eersten die laatsten zullen zijn. Precies dezelfde gedachte natuurlijk, de verwisseling, hè? En dus kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat heeft met het oordeel te maken, zoals uit de gelijkenissen van Matthäus 13 ook daadwerkelijk blijkt. Dit soort uitspraken vallen eigenlijk in het kader van Romeinen 9, waar inderdaad gesproken wordt over de positie van Israël en waar gesproken werd in de voorgaande hoofdstukken, Romeinen 1 tot en met 8, waarbij gesproken werd, in het bijzonder in hoofdstuk 8, over dat wij als gelovigen uit onze bedeling wachten op onze aanstelling tot zonen. En dan zou daar de vraag moeten zijn, maar aanstelling tot zonen was toch beloofd aan Israël, zodat de vraag is, hoe zit het dan met Israël? En dan zegt de apostel, dat is dan inmiddels Romeinen 9, hij zegt, het woord Gods is niet uitgevallen, of is niet veranderd, of is niet wat ongeldig geworden, want dat is uitvallen eigenlijk. Hij zegt, maar het is nu helemaal zo dat het is niet alles Israël dat uit Israël, nog omdat ze Abraham's zaad zijn, zijn ze alle zonen. Kinderen staat er dan in de vertaling, maar zonen. Want de gedachte is natuurlijk toch dat de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob, zoals ze ook hier genoemd worden in Matthäus 8 vers 11, de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob inderdaad beloften zijn met betrekking tot het koninkrijk. Dat blijkt alleen al uit zo'n vers. Hè? Ik zeg het vaak genoeg. Met zijn beloften aangaande het nieuwe verbond en dus aangaande het koninkrijk. Maar de gedachte is dat slechts diegenen dat deel aan krijgen die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van Abraham. Met de woorden dus, uit Romeinen 4 voor de gelegenheid. Men moet dan geloven zoals Abraham, want Abraham is de vader niet van allen die van hem afstammen, maar hij is de vader en dus erflater van degenen die geloven zoals Abraham. Abraham is de vader aller gelovigen. En dat was dan weer Galaten 3. Dus inderdaad, Abraham en Isaac en Jacob zijn degene aan wie in ieder geval, in het algemeen, het koninkrijk, het nieuwe verbond, kracht van onvergankelijk leven, of hoe het maar heten mag, beloofd was. En meer in het bijzonder aan hen was beloofd, eerst geboorterecht. Want dat is waar het om gaat, hè, bij Abraham, Isaac en Jacob. Eerst geboorterecht. En in dat verband staat er dan, laatsten zullen eerste zijn en eersten zullen laatste zijn. Maar dat is het oude beginsel wat we steeds zien in de geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob al. Dat namelijk dat eerstgeboorterecht steeds verwisseld wordt en dat de eerste de laatste wordt en de laatste de eerste. Want in de meeste gevallen zijn er maar twee. Voor het gemak. En het hele gedachtegang is dat in de wat ik dan maar voor de gelegenheid dan maar noem oppervlakkige typologie, zeggen we nou, dat is de verwisseling van Israël en de gemeente. Dat klopt ook. Maar nogmaals, dat is tamelijk oppervlakkig. Want in wezen gaat het inderdaad om de verwisseling van Juda en Efraïm. En dus verwisseling van de 2 en 10 stammen in ieder geval. Dat is waar het om gaat, hè. En verder krijg ik er altijd nog wel eens een keer die vraag van, maar hoe zit het dan met de andere heidenen die daar geen deel van uitmaken? Dan moet ik u zeggen, nou, dat is helemaal geen enkel probleem. Als een heiden tot geloof komt in de God van Juda, krijg je deel aan Juda. En als een heiden komt tot geloof in de God van Efraïm, krijg je deel aan Efraïm. En voor zover Christus de God van Juda is, zijn wij gekomen tot geloof in de God van Juda. En zijn we dus ware Joden. Dat is Romeinen 2. Waar het staat. Die is een Jood die het in het verborgen is, die besneden is met de geestelijke besnijdenis. Daar staat het ook, gaat het over heidenen die wel leven uit het woord Gods, uit de wet staat er dan, die leven uit het woord Gods tegenover Joden die niet leven uit het woord Gods. Wie is dan Israël of wie is dan een Jood, want daar gaat het dan om. Nou, degene die geloven uiteraard. Maar de iets moeilijkere gedachte is die van dat we weliswaar de Heer Jezus Christus de leeuw is uit de stam van Juda en in zekere zin de God van Juda. Maar er zit iets aan de uitdrukking wat problematisch is. Juda zelf namelijk gelooft er niet in. En God zelf heeft Juda verworpen en de Heer Jezus heeft ook Juda verworpen. Hoezo God van Juda? En dan komt die andere gedachte om de hoek zetten. Dat namelijk, als er dan al een volk is wat ooit tot geloof gekomen is, ooit bij de prediking van het evangelie, was het niet Juda, maar was het Efraïm. En met dat recht is Christus dus de God van Efraïm. En dus wel de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar als je het verhaal afmaakt en dus vanaf Jacob verder gaat, dan kom je inderdaad niet terecht bij Juda, maar inderdaad bij Efraïm. Want zo staat het allemaal in Genesis, hè. Eerst geboorterecht, Abraham, Isaac, Jacob, Efraïm. En dat over het hoofd van Jozef heen. Dat is ook duidelijk ook, want Jozef staat dan voor 10 stammen als zodanig en Efraïm is dan het type van de gemeente die daaruit voortkomt. Vandaar dat die fase daar wordt overgeslagen. Maar als u dat nou zo gauw niet begrijpt, geef dat niet hoor, want zo belangrijk is het nou ook weer niet, hè. Maar dat is inderdaad de gedachte. En waar het dus hier om gaat, is dat de kinderen des koninkrijks, de erfgenamen van het koninkrijk, zouden worden buitengeworpen. Dat is in het algemeen, als je generaliseert, is dat Juda, het hele Joodse volk namelijk. Want zij zijn inderdaad de naaste familie van de koning. Die is immers uit de stam van Juda. Als het al één stam is die het eerst aanspraak zou kunnen maken op dat koninkrijk, is het Juda. Maar Juda wil het niet. Juda wil die koning niet. En daar houdt het verhaal dus op. En vandaar dat anderen die daar niet voor in aanmerking kwamen, zoals Efraïm, dat die dan inderdaad wel tot geloof komen en dus wel het koninkrijk binnengaan. Dat is de gedachte. Bovendien is het de beschrijving natuurlijk in de eerste plaats eigenlijk van onze tegenwoordige bedeling, want daar is die rol zo omgedraaid. Daar zijn die rollen omgedraaid. In de toekomst staat het nog te bezien, want in de toekomst, wanneer het koninkrijk openbaar wordt, wordt het openbaar inderdaad eerst aan Juda, er wordt dus niks omgekeerd, wordt het eerst openbaar aan Juda In de 70e week van Daniël, of eigenlijk aan het einde van, en daarna ook aan Efraïm. Dus dan wordt het openbaar aan alle 10 stammen. Maar een omkering van die volgorde is slechts van toepassing op onze bedeling, waar het eerst komt bij Efraïm en dan pas bij Juda. Nou. Dus velen zullen komen van oosten en westen, officieel dus heidenen, wel degelijk, wat voor volk het ook is, het zijn heidenen, het is namelijk niet Juda, dus zijn het heidenen. En zullen met Abraham, Isaac en Jacob, ik zou zeggen met Efraïm dus, aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen. En let op het aanzitten in het Koninkrijk der Hemelen, want het zou je anders ontgaan dat het Koninkrijk der Hemelen hier voorgesteld wordt als één maaltijd. Aanzitten. Ze zitten aan de maaltijd. Hè? Dat is waar het om gaat. Het is een stijlfiguur die je over het hoofd zou zien. En dat zeg ik ook weer met zoveel nadruk. Omdat namelijk in het Nieuwe Testament, in geschiedenis, maar ook in gelijkenissen, nogal eens gesproken wordt over één bruiloft. Dankbaar aangegrepen. Ter onderbouwing van dat thema van de gemeente, de bruid enzovoorts. En we zijn op weg naar de bruiloft. Maar het is een misverstand, want wat zo fraai bruiloft heet in de vertaling, heet gamos in het Grieks. En dat kan een bruiloft zijn, maar dat is dan weer zo omdat het een maaltijd is, want het is een maaltijd. En elke keer als je over bruiloft leest, is het dus een maaltijd. En of er ook sprake is van een trouwerij, zal nog moeten blijken uit het verhaal. Maar ook als er in het verhaal dus een bruidegom voorkomt, want eigenaardig is dat er nooit een bruid voorkomt hoor. Bruiloft te Kana, gelezen over de bruid? Bruidegom nog net wel, maar een bruid in ieder geval niet. Speelt geen enkele rol. Maar ook als er wel sprake is van wat wij een bruiloft zouden noemen, dan nog is het een maaltijd. Dat blijkt wel, want de bruiloft kan best doorgaan. Ook als er geen wijn is, maar er was geen wijn, dan kan de maaltijd niet doorgaan. Niet voortgezet worden bedoel ik dus, doorgaan in dit geval. Dus het was toch een maaltijd. De bruiloft wordt namelijk gevierd met een maaltijd enzovoorts. En dat is weer zo, omdat de maaltijd nou eenmaal de uitdrukking is van gemeenschap, van eenheid. Door het aanzitten aan de maaltijd komt gemeenschap tot stand. Dat is wat de tafel in het algemeen uitdrukt. Maar dat is precies wat de bruiloft ook uitdrukt. Een echte bruiloft dus. Het ontstaan van gemeenschap. Vandaar dat het eigenlijk hetzelfde is. Maar je zou niet al te veel gewicht moeten geven aan het idee van dat er sprake is van een bruidegom en een bruid, waarna altijd de discussie ontstaat over wie is de bruidegom. Nou, dat is duidelijk. Wie is de bruid, is wel discussie over. En als dat geregeld schijnt te zijn, dan komt er altijd een nieuwe vraag die weer de knuppel in het hoenderhok gooit. Maar wie zijn dan de bruiloftsgasten? Let maar op, als je een discussie hebt over wie de bruid is, en het lijkt geregeld te zijn zo van, nou kunnen ze geen kant meer op, dan krijg je altijd, maar wie zijn dan de bruiloftsgasten? Zo van, dit kan niet, want anders weten we niet meer wat de bruiloftsgasten zijn. En je kunt dus prediking horen waarin de gemeente beschouwd wordt als de bruid. Je kunt ook prediking horen waarin de gemeente beschouwd wordt als bruiloftsgasten. Nee, ik ken toch die gelijkenis van, die was ook een bruiloft, meen ik. Of een maaltijd, maar dat is toch hetzelfde. Van waarbij de genoden niet wilden komen. En toen stuurde de baas, of wie het maar was, de vader of de koning, dat weet ik, dat kan ik nooit onthouden hoor, uit het hoofd zo. Maar die stuurde toen zijn personeel uit en zegt, nou ga uit in de heggen en stegen, stegen schijnt dat te zijn, en dwingt ze in te komen, dat mijn huis vol wordt. En toen kwam er in het huis, en dus in de bruiloft kwamen allerlei bedelaars en de kreupelen en de lammen en blinden en weet je veel. In ieder geval een verzameling Corinthiërs. Nee, het veracht aan onedelen, weet je wel, niet vele machtigen, niet vele rijken, niet vele edelen. Het is duidelijk dat die verzameling ongeregeld inderdaad gewoon een uitbeelding is van de gemeente. Maar als de gemeente de bruid is en je wil daar dat soort typologie toepassen, dan krijg je een probleem. Mede omdat in het hele verhaal ook inderdaad geen bruid voorkomt. Dus het is een beetje voorbarig om te vragen, wie is de bruid? Je kunt beter vragen, waar is de bruid? Het gaat daar niet over een bruidegom, het gaat daar over een maaltijd. Die maaltijd is een beeld van het koninkrijk. Dat blijkt uit deze ene uitdrukking hier al in Matthäus 8. Het is een beeld van het koninkrijk en van het nieuwe verbond en van de gemeenschap, de eenheid in het koninkrijk en in het nieuwe verbond. Waarin wij ons benaastigen om die eenheid te bewaren en waar Christus alles in allen is. In ieder geval ook in de gemeente en ook in de nieuwe schepping enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En dan is heel de gedachte dat de genoden wilden niet komen. Dat zijn uiteraard de Joden, het Joodse volk. En als die dan niet willen komen, dan maar het verachten en onedelen. Die 10 stammen in hun ballingschap in elk geval, of gewoon heiden in het algemeen. Dat is wat er gebeurde. Hetzelfde geldt voor de genezing van lammen, blinden en kreupelen. Het is altijd hetzelfde verhaal. De genezen figuur is een beeld van de gemeente, maar voor die genezen is het altijd de 10 stammen van Israël. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Ja. Maar de heidenen hebben daar deel aan, net zo goed als ze komen tot geloof in de God van Efraïm. Dat is het verhaal. Goed. Dus velen zullen komen van oosten en westen en zelfs van noorden en zuiden volgens de andere schriftplaats, maar van heinde en ver in het kwadraat. En ze zullen met Abraham, Isaac en Jacob dus aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Zeg nou niet dat Abraham, Isaac en Jacob dan de 1000 jaar binnengaan, want Abraham, Isaac en Jacob staan hier wel, maar de 1000 jaar staan hier niet. Maar het gaat om het deel hebben aan het koninkrijk als zodanig, en dat duurt eeuwig. Dat is een fundamentele waarheid. En kinderen des koninkrijks, de ongelovige Joden in elk geval, zullen definitief uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, inderdaad. En uiteindelijk in de poel des vuurs, daar komt het op neer. Nou goed, en dan waren we bijna vergeten dat het verhaal nog niet af was. En dat staat er dan dus nog achter. En Jezus zeide tot de hoofdman over 100, ga heen en uw geschieden gelijk gij geloofd hebt. Let op, ga heen, hij stuurt hem gewoon weg. Ga heen. Wegwezen. Ga heen en uw geschieden gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden ter diezelfde uren, maar er was niemand bij en ze verdwijnen ook allebei uitdrukkelijk van toneel. De een was niet eens op het toneel en de ander wordt gewoon weggestuurd. Maar in beide gevallen gaat het fundamenteel eigenlijk om hetzelfde. Ik heb trouwens sterke indruk dat die hoofdman over 100 uiteindelijk gewoon een beeld is van de Heer zelf, de eerstgeborene. En een hoofdman over 100 lijkt me ook wel duidelijk, want 100 staat voor geloof. U weet wel, het oog van de naald. 100, dus 100. Kof, oog van de naald. 10 maal 10 namelijk, de vervulling van het woord Gods. 10 staat voor het woord Gods. 100 is de vervulling daarvan. En dus geloof daarin. 100 staat gewoon voor geloof. En dat zo is blijkt wel. Want als er dan al een gelovige was, dan was het deze man. Deze centurion. Hoofdman over 100. Maar aan de andere kant, als er dan al een gelovige was, dan was het de Heer Jezus Christus. Uit wiens geloof wij gerechtvaardigd geworden zijn. Want dat is de Bijbelse terminologie dan, hè. Zaligheid is uit het geloof van Jezus Christus en eventueel door het geloof van Jezus Christus enzovoorts. En dan is de centurion die hier van het toneel verdwijnt dezelfde als de Heer die inderdaad zich verbergt. Weg dus. De gedachte die erachter steekt en die in Johannes uitgebreider naar voren gebracht wordt, is inderdaad dat de man, die zoon dus, inderdaad op afstand genezen wordt. Er wordt zelfs nog uitgebreid melding gemaakt van het feit dat de zoon of het kind, de zoon is het daar, genezen werd op het tijdstip dat de Heer dat gezegd had. Je vindt daar in Johannes 4... dat die figuur, de koninklijke hoveling dus in dit geval, de Heer inderdaad uitnodigt om naar zijn huis te komen. Dat is nog in vers 49. De koninklijke hoveling zei tot hem, Heere, kom af eer mijn kind sterft. En Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet een boodschap te zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem, gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. Dan heb je even kortsluiting met de 7 dagen melaatsheid van Mirjam. En het 7 maal onderdompelen in de Jordaan van Naaman. Kan toch ook nooit toevallig zijn, hè? 7, de rust, Sabbat brak aan. 7, hè? Gisteren, en dus het nieuwe verbond, hè? Gisteren te 7 uren verliet hem de koorts. En de vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Nou, dat is het hele verhaal. En de aardigheid ervan is dus inderdaad dat deze dingen op afstand plaatsvinden en dus betrekking hebben op degene die verre is. Dat heb ik straks niet eens gezegd. Als je voor de eerste keer Mirjam in de Bijbel tegenkomt, dan staat zij van verre. Heel duidelijke uitspraak. Daar staat zij van verre. En die uitspraak van verre slaat of op de heiden in het algemeen, of in het bijzonder op dat Israël, of dat deel van Israël eventueel, wat in ballingschap gestuurd is. Mirjam stond van verre, dat was toen Mozes in het bizenmandje de Nijl afdreef of zoiets. Dat is toch wel aardig, want het betekent in ieder geval dat Mirjam ouder was dan Mozes. Dat is toch wel leuk. En oudere rechten had dus ook, zei het dan dat ze vrouw was. Dus eerst geboorterecht krijgt ze dan als zodanig niet. Hoewel, dat staat nog te bezien. Maar dat is, dat zeg ik nou, maar dan kom ik weer in zo'n ingewikkeld verhaal. Dan zeg ik, dat staat nog te bezien. Er waren eens enige dochters van ene Zelafejat, geloof ik. Nooit van gehoord? In de Bijbel. Dochters van Zelafejat. Ze hadden allemaal moeilijke namen, dus die kan ik niet onthouden. Maar het waren er 5. Dat kan ik wel onthouden. Dat is ook niet zo moeilijk. En die komen bij, die zijn, ik meen uit Efraïm. Of uit Manasse wil ik afweten, maar ik dacht uit Efraïm. En die komen bij Mozes. En die komen met een verhaal bij Mozes. Namelijk dat hun vader gestorven is. Ja, die maakte namelijk deel uit van die opstandelingen onder Korach, Datan en Abiram. Opstand tegen Mozes dus. En wie wist zo'n verhaal, opstand tegen Mozes. Maar Zelafejat was dus gedood in die opstand, hoorde bij die 250 man. En die dochters, de man had alleen maar dochters. En die dochters melden zich bij Mozes en vragen, leggen hem een probleem voor. Jij kan het zo gauw niet vinden. Ik weet niet precies waar het staat. Ze leggen hem het probleem voor dat namelijk erfenis gegeven zou worden in het beloofde land, daar waren ze nog niet namelijk, dat in het beloofde land erfenis gegeven zou worden aan al de families van Israël. Maar hun vader had nou geen erfgenaam. En dan was de vraag of zij als dochters ook een erfenis zouden krijgen nu in het land. Dat was dus een ingewikkeld juridisch probleem. En dan zou je natuurlijk makkelijk op kunnen lossen, zeggen, hoezo erfenis geven? Die familie sterft dus uit. En tegen dat ze in Canaan aankomen, maakt het dus niks meer uit of ze nog wat krijgen of niet. Die familie is er gewoon niet meer dan. Maar Mozes vraagt het aan de Heer. Ja, ik weet niet waar het staat hoor. Of het nou in Numerie kan ik het niet vinden. Zal wel Numerie toch? Is het zo? Ja, daar wordt het aan. Maar het staat nog ergens. Want dit is niet wat ik bedoel. Ja, in de Numerie 26 zal het zijn, ja. Maar je ziet wat een belangrijk verhaal het is. Want het wordt hier herhaald. En het wordt later in Jozua ook weer aangehaald. Zelafejat, ja, dat wordt hier genoemd. Maar dit is niet wat ik in gedachten had. Dat was eerder. Het zal nummerie 26 zijn dan. Ik zocht ook in nummerie. Ik meen dat ik het aan gelezen had. Ja, die bedoel ik. Nee, ik bedoel 27 vanaf vers 1. Ja, in 26 staat het ook. Dan zie je, hè? Heb je zo al drie plaatsen wat staat. En dan komt Jozua nog bij, dus het is echt uitgebreid. Maar het is in 27 vers 1, dacht ik. Dus ze zeggen tot Mozes in vers 3. Ja, het was uit Manasse, hè? Ja, Manasse. Maar het is in ieder geval uit Jozef. Staat er ook bij trouwens. Ze zeggen, onze vader is gestorven in de woestijn en hij is niet geweest in het midden der vergadering. Degene die zich tegen de Heeren vergaderd hebben in de vergadering van Korach. Maar hij is in zijn zonde gestorven en had geen zonen. Oh, ik dacht dat hij daarbij hoorde. Maar goed, daar hebben we het dan nog eens over.